we een moment hebben van stilte, van persoonlijk gebed. En aansluitend wil ik dan voorgaan in gebed. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in uw naam zijn we hier bijeen. En daar waar mensen om u samen zijn, bent u in het midden. Heer, wij willen u danken dat we hier kunnen zijn. Dit is de plek om tot rust te komen, tot onszelf te komen, tot bezinning, maar ook om een weg te vinden naar het licht, naar uw koninkrijk dat komt. Dit is de plek waar u bent, waar u onder mensen woont, waar u mensen wilt raken, met uw woord en met uw geest. Wil zo onder ons wonen en werken. Wil vernieuwen, wil herscheppen. Maak ons tot beelddragers van Jezus, onze Heer en Heiland. Heer, wees overal waar uw kerk, uw gemeente samenkomt, wil haar bouwen. Wil uw werk voortzetten. Wil deze wereld vernieuwen. Verlos ons van de boze, opdat we niet ten onder gaan. Wil doorbreken met uw woord en geest, opdat het een andere wereld, uw wereld wordt. Wil overal uw werk voortzetten, ook onder ons hier, in ons persoonlijk. Dat bidden we in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen.
En dan gaan we verder met het zingen van nog een lied, opwekking 174, juicht want Jezus is hier. Oh, misschien is het nog handig om even te vertellen, want Nico noemde het net al, dat de kinderen die niet zijn vanochtend, we zijn naar de kidspraise toe. Dus vandaar dat zij vanochtend hier hun eigen dienst hiernaast hebben, zeg maar. In het voorspel van juicht want Jezus is hier worden collecten gehouden. De eerste collecte is voor het gemeentewerk en de tweede collecte is voor de diaconie.
Thank you.
normaal gesproken zou het dus nu het kindermoment zijn, maar dat gaat dus niet door. Dus we gaan verder met het zingen van een aantal lofprijsliederen. En het thema van de dienst is dat we ons bewust zijn van de zonden, fouten en tekorten die we hebben. Maar dat Gods genade altijd groter is als dat. En ja, als ik dan kijk naar wat genade voor mij betekent, dan kijk ik ten eerste naar hoe mijn opvoeding is geweest. Of ja, het kan ook zijn het gebrek aan opvoeding wat je misschien hebt gehad. Dat kan bepalend zijn op de kijk op de wereld en op de mensen om je heen. Iedereen kijkt eigenlijk door een gekleurde bril. Niemand is opgevoed namelijk door perfecte ouders. Niemand is perfect. En als ik dan kijk naar wat Gods genade voor mij betekent, dan betekent dat voor mij dat God me ziet zoals ik ben. Hij kijkt niet door een gekleurde bril van imperfectie. Hij heeft onvoorwaardelijke liefde voor ons. Hij ziet ons zoals we zijn, maar hij ziet ook hoe we mogen worden. Jezus is voor ons gestorven aan het kruis. En hij is weer opgestaan uit de dood. Door hem mogen wij vergeving vragen. Voor de dingen die fout gaan in ons leven. En hij wil dan werken in ons leven om ons mooier te maken. En ons meer en meer te gaan laten lijken op Jezus. Want zoveel houdt hij van ons. De volgende twee liederen die we gaan zingen, die gaan daarover. Machtige Heer, grote verlosser. Iedere dag kneden uw handen mijn leven als klei. Zo vormt u mij naar uw plan. Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij. Ik leg mijn leven in uw sterke hand. En het lied wat we daarna zingen is opwekking 688. En dat gaat over de genade van God. Genade zo groot, aan mij die het niet verdient, liet Christus zijn liefde zien, want hij kocht mij vrij. Laten we daarvan gaan zingen.
Oh.
God heeft zijn zoon naar deze wereld gestuurd om voor ons te sterven aan het kruis. En hij is gelukkig weer opgestaan. Het volgende lied zegt: Jezus alleen werd mens als wij, klein als een kind in kwetsbaarheid. Oneindig veel hield hij van mij, leed om mijn ongerechtigheid. En door zijn offer werd ik vrij. Hij droeg mijn straf, hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij. Dankzij zijn sterven leef ik nu. En bij dit lied wil ik graag aangeven dat vanaf derde couplet de vrouwen zingen een couplet en daarna weer gezamenlijk. Maar de vrouwen nu mogen letten op Margriet en Lian, want die zingen met de vrouwen mee. En dan het vijfde couplet door de mannen. En dat doen Harm-Jan en ik. Dus als jullie opletten, dan komt het wel goed.
Wij willen gaan bidden. Heer God, wij willen lezen uit de Bijbel. En dat is niet een gewoon boek. Maar door de Bijbel wilt u tot ons komen, tot ons spreken, tot ons persoonlijk. Heer, dat we zullen horen, zullen opmerken, dat het in ons hart mag landen, dat het ons wat doet. Geef ons van uw Heilige Geest, opdat we zullen opmerken. In dat woord uw stem mogen horen, die ons verder wil helpen en leiden naar uw koninkrijk dat komt. Dat bidden we om Jezus wil. Amen.
Wees mij genadig, God, en uw trouw. U bent vol erbarmen, doe mij daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u wilt dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid, diep in mijn hart. Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren. En zullen zondaars terugkeren tot u. U bent de God die mij redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood. En ik zal juichen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wilt van mij geen offerdieren en brandoffers, schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed. Bouw de muren van Jeruzalem weer op. Dan zult u de juiste offers aanvaarden. Offers in hun geheel verbrand. Dan legt men stieren op uw altaar. Tot zover.
Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Dat is wat David hier zegt. Hij weet wat er in hem huist. Hij kijkt naar binnen en hij is er zich van bewust wat er in hem omgaat. Aan gedachten, aan begeerten, aan verlangens. Aan foute daden. Ik ben mij steeds van mijn zonde bewust. Ik ben langzamerhand een van de oud-voorgangers. En regelmatig merk ik dat ook aan mijn lichaam, maar ook aan dat ik niet meer op de hoogte ben van talloze nieuwe ontwikkelingen. En dat ik een beetje achterloop in sommige dingen. Ik heb ook een andere opleiding gehad dan de voorgangers van vandaag, dan de jonge voorgangers. Ik heb in mijn tijd geen praktische theologie gehad, waar pastoraat een onderdeel van is. Pastoraat, bezoekwerk, het herderlijke, het omzien. Het horen naar een ander, het zien van de ander, wat gaat er in die ander om? Praktische theologie was in mijn studententijd een opkomst, maar we hebben het zelf niet ontvangen. Later heb ik het een en ander daarover gelezen. En heb ik ontdekt dat het gaat om het verhaal van die ander. Vooral het geloofsverhaal. Ja, u hebt dat meegemaakt, verschrikkelijk wat erg. En wat betekende het geloof toen voor u? Hoe hebt u God toen ervaren in die omstandigheden? En voordat het boven komt, mensen zeggen, want dat is iets heel intiems, dan moet er wel een vertrouwensrelatie gegroeid zijn. Ik heb in mijn voorgangersperiode een moeilijke tijd gehad. Het lag natuurlijk aan die gemeente. Het ligt altijd aan de ander natuurlijk. Als het moeilijk wordt, als er wat fout gaat. Ik denk dat ik misschien wat depressief werd of tegen een burn-out aan zat. Ik heb een tijdje toen niet gewerkt. En ik zat gewoon thuis. Maar dat beviel me ook niet. Vond ik ook verschrikkelijk. Ik dacht, maar ik ga niet naar mijn huisarts. Ik ga de vuile was niet buiten hangen. Dat gaat hem niks aan. Onze gemeente had een verzekering voor mij afgesloten. Voor een bedrijfsarts. Als er problemen zouden zijn, dan kon ik daar terecht met mijn verhaal. Daar ben ik geweest, bij een bedrijfsarts. Ik vertelde wat ik deed voor werk. Maar die arts wist er niks van. Hij kwam niet uit een kerkelijk milieu. En toen dacht ik, maar hier ga ik niet meer heen. En toen ben ik bij Theo van der Laan terechtgekomen. Hij gaf pastoraat, praktische theologie, aan een seminarium. En hij leerde mij om naar binnen te kijken. Van, wat is er met jou? Waarom ben je zo depressief? Of toen je daar en daar was, waarom zei je dat? Waarom was je zo agressief? Had dat misschien meer met jezelf te maken dan met die ander? Toen bij Theo van Laan heb ik naar binnen leren kijken. Van, waarom ben je zo somber? Waarom ben je zo verdrietig? Wat gaat er in je om? Kijk eens goed. Als het kan, ga er met iemand over praten. Maar wees je dat bewust. En probeer dat eens in te kaderen. Kijk eens naar jezelf. Kijk naar binnen. Kort geleden heb ik een aantal gesprekken gehad met een jongere die echt overspannen was. En het valt me vaker op bij jongeren, ook bij deze weer, dat jongeren geweldig goed over zichzelf kunnen praten. Van ik heb dat, dus zo gaat het met me om en ik zal wel zo en zo zijn. Ik sta er vaak versteld van hoe jongeren over zichzelf kunnen praten. Wij ouderen hebben dat niet geleerd. Om met onszelf bezig te zijn. Ik ben mij van mijn zonde bewust, zegt David. David kon blijkbaar naar binnen kijken. Zonde staat bestendig voor mij. Ik weet het, ik zie het, wat er allemaal fout is met mij. David kon daar binnen kijken. En die wist precies wat er in hem omging. Wat er in hem woonde. En David kent zichzelf en beleidt. Mijn fout. Het was mijn schuld. Ik weet het. Ik ben ervan doordrongen. Ik kan wel door de grond zakken dat ik dat gedaan heb. Wat zat ik fout. Het allerergste, o God, ik heb niet alleen gezondigd tegen mensen, maar tegen u alleen. U alleen heb ik gezondigd. Dat David dit zei, dat was niet toevallig. Daar moest wel het een en ander voor gebeuren. De profeet Nathan, die moest eerst verschijnen blijkbaar voor David. Die moest het David voorhouden, voordat David het zich bewust was. David dacht dat hij het heel slim gespeeld had met Bathsheba. Dat zijn overspel met Bathsheba niet in de krant zou komen. Na het avontuurtje van David met Bathsheba, en toen Bathsheba in verwachting bleek te zijn, toen liet hij de man van Uria, die soldaat was, terugkomen naar huis. Met de bedoeling dat Uria, de man van Bathsheba, met Bathsheba zou slapen. En dan kon men zeggen, ja, dit kind is in verwachting van haar eigen man. Uria wordt teruggeroepen van het front. David zegt, breng maar gezellig een weekje door bij je vrouw. Maar Uria weigert dat. Hij zegt, mijn collega's, mijn broeders soldaten, die zitten allemaal aan de front. En ik zou gezellig bij mijn vrouw gaan zitten. Geen denken aan. Na een aantal dagen stuurt David Uria maar terug naar het front. En hij krijgt een briefje mee van David, bestemd voor de legeroverste. Verzet Uria aan het front, zodat hij sterft, omkomt. Zo gebeurt ook. Uria sterft aan het front. En David neemt Bathsheba tot zich. Niks aan de hand. Ze is in verwachting, zal een kind krijgen, zal wel van Uria zijn. En dan komt de profeet Nathan. En Nathan vertelt een gelijkenis van een rijke man en een arme man. De rijke heeft heel veel schapen en lammeren. De arme heeft maar één lammetje. En dat lammetje woont gewoon thuis, trekt met de ouders en met de kinderen op, slaapt bij de ouders en de kinderen. Die rijke man krijgt bezoek over. Vindt het zonde om een schaap te slachten. Hij is rijk en machtig. Hij pakt dat lammetje van die arme af. En zet het zijn gast voor. Als David dit verhaal hoort van Nathan, dan gaat hij tekeer. Dit kan toch niet, dit is onrechtvaardig. Dat dit gebeurt in de wereld. Die man die dat gedaan heeft, die rijke, moet gedood worden. En dan zegt Uria, David, jij bent die man. Een geweldige preek. Het is helemaal overgekomen. Je hebt niet voor die ander geluisterd, maar voor jezelf. Jij bent die man. Jij bent die vrouw. Jij bent zo iemand. Dat hebben we blijkbaar nodig. Dat ons er af en toe een spiegel voor gehouden wordt. En dat wij het ineens horen, tot ons doordringt. Maar jij bent er zo eentje. Jij bent die man, die vrouw. Wij hebben vaak een spiegel nodig. Het woord van God. We hebben de geboden nodig. We moeten voor de spiegel van Jezus staan om onszelf goed te leren kennen. Om onze fouten te ontdekken. Zolang we ons vergelijken met de ander, oh, dan komen we er goed af. Dan doe ik het zo slecht nog niet. Waarschijnlijk ben ik nog een beetje beter dan mensen om me heen. Maar als ik voor de spiegel van de geboden, voor de spiegel van Jezus ga staan, Paulus zegt dat ook. Paulus zegt, de wet doet mij de zonde kennen. En zelfs zo erg dat Paulus op een gegeven ogenblik zegt, ik ellendig mens. Ik ben niet zo'n goeie, ik ben niet zo'n fraaie. Wat doe ik veel fout? Ik wil wel het goede, het zit wel in me, maar ik doe het verkeerde. De wet is een pedagoog tot Jezus, zegt hij. Een opvoeder naar Jezus toe. Als we geconfronteerd worden met het woord van God. Ik ellende mens. Tot wie zal ik gaan? Tot Jezus. Hij vergeeft. Hij verzoent. Ik heb gezondigd. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Zegt David, toen hij het verhaal van de profeet Nathan gehoord had. Mijn schuld. In de Romeinse liturgie wordt bij de Eucharistie altijd gebeden, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Dat beseffen, dan kun je deelnemen aan het avondmaal. Mag je de verzoening tot je nemen door brood, met brood en beker. We zijn zondaren. We komen heel veel tekort. We maken fouten naar elkaar en ten diepste naar God toe. God liefhebben en de naaste als mezelf. Beeld dragen van Jezus. We staan ver van Jezus af. Niemand uitgezonderd. Psalm 51, een schitterend psalm. Niet alleen vanwege die schuldbelijdenis, maar ook vanwege die andere gebeden. Augustinus, de kerkvader, die bad Psalm 51 op zijn stervensbed. Een groot man, groot geleerde, groot theoloog. Een geweldig kind van God. Maar hij had zoveel gezondigd daarvoor. Ik ben mij van mijn schuld bewust, Heer God. Waarom zeg ik dit vanmorgen? Waarom benadruk ik dit vanmorgen? Ik weet het niet precies. Ik heb niet meer een strak preekrooster. Soms gaat een vers bij mijn leven. En dan denk ik, daar wil ik een preek over houden. Zo was het dit vers in Psalm 51. En het hield me een tijdje bezig. Misschien wel vanwege de tijd waarin we leven. Met deze psalm wil ik niet de mensen, en er vallen ook heel veel jongeren onder, wil ik niet het schuldbewustzijn nog eens aanpraten, dik onderstrepen, bij mensen die daar al zo mee worstelen. Tot hen wil ik vooral zeggen, Gods genade is altijd veel groter dan wat je aan fouten gedaan hebt. En besef, voor God mag je er zijn. Hij houdt van je. Je bent een parel in zijn hand. Dat wij dat als mensen nog niet zeggen tegen jou, en dat nog niet tot uitdrukking brengen in onze houding naar jou, dat is onze fout. Maar voor God mag je er zijn. Een parel in Gods hand. Psalm 51 wil ik ook niet benoemen vanwege mensen die naar een zwarte kousenkerk gaan. Die heel goed besef hebben van hun zonden en van hun fouten. Daaronder gebukt gaan. En die zich niet goed genoeg voelen om deel te nemen aan het avondmaal. Er zijn maar enkele mensen uit die kerk die deelnemen aan het avondmaal. En als ze uit de kerk komen en een zware preek gehoord hebben, dan gaan ze gebogen weer naar huis. Dat is niet de bedoeling van mij vanmorgen. Wij mogen dit gebouw als bevrijde mensen verlaten en met vreugde onze weg vervolgen. Maar toch, de tijd waarin we leven, vandaag, die hoogmoed, die verbeelding, de wetenschappers die denken alles te kunnen doorgronden, de medische wereld die denkt dat men over enkele jaren het geheim ontdekt heeft en dat mensen zeker 300 jaar zullen worden. Dat men in staat is om alle ziekten te beheersen. De arrogantie van dit soort mensen. De verbeelding van de liberalen. Dat alles alleen maar beter en mooier wordt als de reden, het vrije denken en de vrije handel het maar voor het zeggen krijgen. Die opgeleukte websites van mensen waarin ze zichzelf presenteren. Ik kom diep onder de indruk van hele gewone mensen die zo'n geweldig verhaal over zichzelf schrijven. De arrogantie van vandaag. De arrogantie van Trump. Sinds hij president is, is alles beter en mooier geworden, zegt hij. James Kennedy schrijft wekelijks in het dagblad Trouw. Hij is Amerikaan. Sinds 15 jaar is hij in Nederland. Spreekt en schrijft perfect Nederlands. Hij is hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hij is wat ik zou noemen, hij is een evangelisch christen. Aanvankelijk schreef hij ook veel over Trump, hij komt daar vandaan. Maar hij is daarmee gestopt. In zijn laatste artikel over Trump, daarin schreef hij dat het verhaal van het overlijden van de vader van Donald Trump. En de zoon Donald had toen het woord gevoerd bij de begrafenis. En zoon Donald kon maar weinig positieve, mooie dingen over zijn vader zeggen. Maar één ding, dat was geweldig wat zijn vader gedaan had. Dat was dat hij zoon Donald had voortgebracht. Zo'n man is het. Welke profeet Nathan van vandaag kan de ogen openen van Donald Trump, zodat hij zijn zonden en zijn tekorten inziet, want die zijn er vele. De hoogmoed en de arrogantie van vandaag. We mensen zijn gewone mensen, beperkte wezens, kwetsbaar. Het leven overkomt ons meer dan dat we er zelf een hand in hebben. Als er niet iemand is die ons de hand boven het hoofd houdt, dan zijn we nergens. We zijn zo beperkt, zo klein, zo menselijk, zo aards. Luther zei, des te dieper de mens zit, des te beter ziet God hem. De vrome Jood had in zijn huis een gebedskelder. Een verdieping lager, daar ging hij zitten bidden. Om zijn kleinheid, zijn nederigheid naar God tot uitdrukking te brengen. Om vanuit de diepte te roepen tot God. Mogelijk dat vanwege die arrogantie van deze tijd, deze psalm zo bezig hield. We zijn maar gewone kwetsbare mensen, zondaren. Het kan ook wel zijn dat in mijn achterhoofd nog een rol speelde de ruzies in de gemeente. In elke gemeente, denk ik. Ze zullen er hier ook zijn. Dan loopt er weer eentje verongelijkt weg. Of botsen mensen met elkaar. Want met die en die kun je niet praten. Kun je geen zaken doen. Met hem of haar wil ik niks meer te maken hebben. En we wijzen elkaar af. We oordelen over elkaar. Wij veroordelen elkaar. En het is altijd die ander die fout zit. Wij praten Adam zo vaak na. Ja, die zijn wij ook. Die mens. Adam. Wij praten Adam zo vaak na. De vrouw. Die vrouw die u mij gegeven hebt. Niet meer mijn vrouw. Niet meer mijn Eva. Ineens afstand. Die vrouw. Zij. Hij daar. Daar ginds. Weg ermee. Die vrouw die u mij gegeven hebt. Zij is de boosdoener. Het ligt altijd aan die ander. Nooit aan mij. Toen mijn schoonouders nog leefden en hier in Delfzijl woonden, kwamen wij geregeld in Delfzijl met een bepaalde regelmaat. Ze woonden hier in de Vennen, dat marktpleintje. En ik had gehoord dat men bezig is alles daar te veranderen. En ik dacht vanmorgen, ik moet even over dat pleintje rijden. De hele flat is weg, zag ik wel. En waar zij woonden, daar woont geloof ik ook niemand meer. Dus dat zal er ook wel afgaan. Maar op zich was het een mooi plekje waar ze zaten. In dat lage van de Vennen. Ze konden zo op het marktpleintje kijken. En dat leefde de hele dag. Schitterend. Er ging ook van alles fout natuurlijk. Auto's die toch wel eens zo af en toe botsten. Dat er weer een politieagent moest komen om het een en ander te regelen. Wij kwamen hier dus ook wel, moesten we ook de auto parkeren. En soms moest ik ook mijn schoonmoeder, mijn schoonvader ophalen. Zet ik even daar mijn auto neer, waar het niet mag. En dan was er direct weer een politieagent bij mijn auto. En ik heb ook een keer een bekeuring gehad. Dus ik zal Delfzijl nooit vergeten. En wij hadden de indruk, die agenten zitten daar ergens in een café te kijken. En zo gauw er wat fout gaat, dan staan ze er. Mijn schoonvader was overleden. Bijna 10 jaar geleden. En ik zou mijn schoonmoeder ophalen om naar het trouwcentrum te gaan. Ik zet mijn auto daar even neer. Die toegangsweg daar naar het merkpleintje. Wat niet mag. Er stond een agent toen ik terugkwam. Ook dat weer. En ik zeg, nou, toevallig, maar mijn schoonvader is overleden. Ik haal mijn schoonmoeder op. Wij willen even naar het trouwcentrum gaan. Ja, dat zei die vorige man ook al. Zei die agent. Het klopte ook, want die buurman en mijn schoonvader zijn op dezelfde dag overleden. Dus dat klopt ook wel. Maar ik zeg, er staan hier zo vaak mensen. Maar als ik er sta, dan staat er weer een agent. En toen zei die agent tegen mij, u moet het niet steeds over anderen hebben. Dat was een goeie. Om over na te denken. Je moet het niet steeds over anderen hebben. Want kijk naar jezelf. Let op jezelf. Blijf bij jezelf staan. En besef wie je zelf bent. Je moet het niet steeds over anderen hebben. U kent ook dat verhaal van die tollenaar en die fariseer. De tollenaar die bidt. Heer, ik dank u dat ik niet ben als die daar. Ik vast, geef tienden. En die tollenaar die wegkruipt zo'n beetje vanuit de diepte. O God, wees mij zondaar genadig. En deze tollenaar ging gerechtvaardig naar huis terug. Jezelf verhogen ten koste van de ander en de ander vernederen. Ik ben het. Ik ben het, o Heer. Voor mij gaf u uw leven. Het zijn niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten. Ik ben het, o Heer, die u dit hebt aangedaan. Ik ben het. Ik maak ook fouten. In conflicten met andere mensen is het altijd die ander. Het evangelie is het evangelie van de vergeving, van de verzoening. Dat is het hart van het evangelie. Daar gaat het om. Dat is het kernwoord. Er wordt uitgedeeld in brood en beker en elke maand beseffen wij het weer. Mijn zonde, mijn schuld, mijn grote schuld. Dat hebben wij van God te ontvangen en dat hebben wij aan elkaar door te geven. Vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En Jezus zegt erbij, als jullie elkaars misstappen niet vergeven, zal jullie hemelse Vader jullie misstappen evenmin vergeven. Zoals God voor ons is, zo moeten wij er voor elkaar zijn. En ik ben niet anders en ik ben niet beter dan die mensen om ons heen. Het is zo belangrijk dat wij daar gestalte aan geven, aan die vergeving en aan die verzoening. Dat wij wat wij ontvangen hebben doorgeven. Het is zo belangrijk. En je bevrijdt jezelf als je tot verzoening komt. Er valt een last van je af. Je kunt als een bevrijd mens verder leven. David zegt, ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonde bewust. En van daaruit vindt hij genade. En een weg om te gaan. Met zichzelf, met God en met mensen om hem heen. Amen. Wij zingen met elkaar, genade zo oneindig groot. Wij willen samen gaan danken en bidden. Heer, wij moeten beleiden dat wij veel tekort komen. Dat we niet als Jezus zijn. Dat we niet voldoen aan wie we zouden moeten zijn. Dat we veel tekort komen naar elkaar. En vooral naar u toe. Heer, we zijn zondaren. En we moeten van de genade leven. We hebben er nodig dat u ons tegemoet komt. Met uw liefde, met uw genade. Opdat we verder kunnen. Dat u ons bevrijdt. Dat wij al onze schuld achter ons mogen laten. En dat we opgewekt, vol kracht en energie verder mogen. Dankzij de liefde, de genade in Jezus uw Zoon, onze Heer. Wij willen u danken voor dit evangelie, het grote nieuws. We hoeven niet te blijven zitten in dat kleine wereldje van niet kunnen. Alleen maar fouten maken, alleen maar falen. We mogen er zijn. En Heer, we mogen het oude achter ons laten. Ons uitstrekken naar het nieuwe. Wij willen u danken voor dit evangelie. En Heer, dat we aan dit evangelie ook gestalte geven. Zoals u voor ons was, dat wij er zo voor elkaar zullen zijn. Heer, dat we zelf onze tekorten zullen beseffen. En Heer, dat we in liefde, in vergeving, in verzoening de hand naar de ander altijd weer uitsteken. En zo samen een broeder- en zusterschap willen vormen. Gemeente van Jezus willen zijn. Heer, geef ons die moed, die kracht. Geef ons van uw geest. Opdat we echt andere mensen zullen zijn. Heer, wij willen u danken voor het geweldige evangelie van Jezus. Hij geeft hoop en vrede en vreugde. Heer, wij willen bidden voor de gemeente hier. Wil uw werk voortzetten. Wil zegenend aanwezig zijn. Wil bewaren en wil vasthouden. Heer, dat we hier het licht mogen zijn. Uw tegenwoordigheid zullen uitstralen in onze omgeving. Heer, wij willen bidden voor de zieken. En we zijn dankbaar dat Pia Brugge weer bij ons is en Thierry Gosje. Maar we bidden ook voor Diana Weigers, Jan van Eerden, Regina Plezier, Loes Wedde en de vele anderen. En Heer, wij vullen de namen aan en onze vreugde en dank en onze zorg. Heer, wij willen bidden voor de grote wereld waarin we leven. Verlos ons van al het kwaad, van de boze, van de leugen, van het bedrog, van fake news. Heer, leer ons oprecht naar elkaar om te gaan, oprecht ook met onszelf. Heer, ontferm u over de wereld, opdat we niet ten onder gaan aan haat, aan geweld, aan machtsmisbruik. Geef gerechtigheid. En liefde en vrede en welzijn voor alle mensen. Geef vrede in Jeruzalem en in het Midden-Oosten. We zijn met de vervolgde kerk. Bevrijd uw kinderen, wil uw werk voortzetten. Opdat niet de duisternis wint, maar het licht. Heer, wil uw gemeente bouwen. Dat uw koninkrijk komen. Uw heerschappij werkelijkheid wordt. Dat bidden we. In Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is lied 818 uit de bundel Opwekking. En daarvoor wil ik u de zegen meegeven. En wilt u hierbij gaan staan. de liefde van God, de Vader, de genade van Jezus Christus, de Heer, en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.
Oh,